geliefde gemeente, als je in Israël woonde en niet vlak bij Jeruzalem, dan kon je niet elke week naar de tempel. Er waren wel elke week samenkomsten en overal in het land woonden de levieten om de wet uit te leggen, maar je kon niet elke week naar de tempel. De meeste Israëlieten die de dienst van de Heer serieus namen, die gingen 3 keer per jaar naar de tempel. Er waren 3 perioden, 3 feestperioden. De eerste was met Pascha. Tweede, Pinksteren. De derde, het Loofhuttenfeest. Pascha is vervuld in het lijden en sterven van de Heer Jezus. Heel die weg van lijden en sterven van Christus, die is de vervulling van dat eerste grote feest. Het Pascha en die feestperiode. Pinksteren is vervuld bij de uitstorting van de Heilige Geest. Al zou je kunnen zeggen, het laatste beetje van Pinksteren moet nog vervuld worden. Want Pinksteren betekent niet alleen de uitstorting van de geest in Jeruzalem, maar ook de uitbreiding van het koninkrijk over heel de wereld. En het evangelie van de Heer Jezus moet uitgaan tot aan het einde der aarde. Dus je kunt zeggen, Pinksteren is vervuld en Pinksteren is nu bijna helemaal vervuld. Maar dan staat er nog 1 feest open. Bazuinfeest en het Loofhuttenfeest. Waartussen dan de grote verzoendag. En de vervulling daarvan die komt nog. Eenmaal is de volle vervulling van alle 3 die feesten van Israël. Het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest dat wijst op de pelgrimsreis, de reis van Kanaan naar Egypte, van Egypte naar Kanaan. Maar dat zegt dan, er blijft een rust over voor het volk van God. Het is het huis waaronder men mocht rusten onder de takken van de bomen. En voor het Loofhuttenfeest, dat Loofhuttenfeest dat dus ook wijst op de eeuwige heerlijkheid, de eeuwige vrede. Voor het Loofhuttenfeest was het feest van het geklank, het bazuinfeest. Want voor die grote dag, of voor die grote eeuwigheid, is die grote dag eens als de bazuinen klinken, als Christus wederkomen zal. En daarvan belijden wij elke zondagmiddag ons geloof. Als we alles horen wat Jezus heeft gedaan. Hij is geboren, heeft geleden, is gekruist, is opgestaan, is naar de hemel gegaan. Aan de rechterhand van God. Van waar hij komen zal. Dat staat nog te gebeuren. Daar staan we nu bij stil vanuit vraag en antwoord 52. Vraag en antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus. In verband met de bediening van de Heilige Doop vanmiddag is dan nu de prediking uit de Catechismus. Vraag en antwoord 52. Waar we lezen, wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levenden en de doden. Dat ik in alle droefenis en de vervolging, met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Tot zover deze woorden uit de catechismus. Uitzien naar de wederkomst. 3 gedachten. Het leven voor de wederkomst. De levende in zijn wederkomst en het leven na de wederkomst. Dus voor de wederkomst, in de wederkomst en na de wederkomst. Dus uitzien naar de wederkomst. Het leven voor de wederkomst. De levende, met een hoofdletter, de levende in zijn wederkomst. En dan het leven na de wederkomst. Dus als eerste het leven voor de wederkomst. Het feest van het geklank. Daar stond dus centraal het klinken van de trompetten, van de bazuinen. Dat was lang niet het enige wat er gebeurde, het was vooral ook een rustdag. Maar het meest opvallende, dat was het klinken van de trompetten. En wat zei dat? Nou, het volk Israël, die had tijdens de woestijnreis gedurig de trompetten gehoord. De trompetten, die hadden verschillende betekenissen, maar vooral twee. Ene functie van de trompetten was het volk oproepen om te gaan. Als ze ergens gelegerd waren, dan moesten ze weer verder gaan. Dus elke keer als ze die trompetten hoorden, dan herinnerde dat her en her aan, we zijn onderweg. Tweede, wat die trompetten deden. Zij lieten horen dat er oorlog was. De soldaten werden opgeroepen om te gaan strijden. Dus die trompetten, als ze die hoorden, dan klonk daar ook iets in van, we zijn in oorlog. Er zijn vijanden. Maar dan lag in die trompetten ook de verwachting van de overwinning. Het blij bazuingeschal. Dus het was een teken van het onderweg zijn, een teken van de oorlog, een teken van de overwinning. En als dan op die ene dag in het jaar, die feestdag, de bazuinen klonken, dan klonk dat natuurlijk niet precies als, mannen, strijden jullie. Dat niet, maar men hoorde dat er wel in. Want het zijn dezelfde bazuinen die ze hoorden om op te roepen tot de strijd. Bazuinfeest was een feest dat hen herinnerde aan die hele tocht in de woestijn met alle gevaren. Maar ook met het uitzicht op het einde. Op het einde, als de laatste bazuin zou klinken. De laatste keer dat er een strijdroep zou klinken. Maar dan een strijdroep waar niet één soldaat meer wat voor hoefde doen. Ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat de bazuinen bij Jericho daarop wijzen. Denken de kinderen dat wel weten. Jericho, de eerste stad van Canaan, een sterke stad. En de Israëlieten konden denken, hoe kunnen we ooit die muren kapot krijgen? Maar toen hoefden ze niet te strijden, ze moesten om die stad heen lopen. En de bazuinen klonken, maar het volk juichte. En de muren vielen. De vijanden werden veroverd. De laatste bazuin. De bazuin die zegt, jullie hoeven niet te strijden. De overwinning is van de Heere. Maar die laatste bazuin, daar gaat wel een heleboel aan vooraf. Voordat het zover is, is er wel die hele lange pelgrimsreis geweest van Canaan, van Egypte, door de woestijn heen naar Canaan. En als wij dan vanmorgen horen van die laatste bazuin van de wederkomst van Christus, dan horen we daarin ook, er gaat wel wat aan vooraf. Er gaat een hele lange reis aan vooraf. Er gaat een reis aan vooraf met ontberingen, zoals in de woestijn. En dan gaat een reis aan vooraf met strijd. Geestelijke strijd. En dat is nou precies waar de catechismus mee begint. Die begint met alle droefenis en vervolging. En dus we horen vanmorgen over de wederkomst van Christus. Maar dan zegt de catechismus, dat is er nog niet. Er gaat iets aan vooraf. Er is eerst dit. Eerst alle droefenis en vervolging. Dat is het leven in deze tijd. Het leven voor de wederkomst. Het leven van een pelgrim. Pelgrim, dat is een reiziger. En kinderen, ik hoop dat je dat woord leert. Dat woord gebruik je misschien niet zo vaak. Maar dat je dat woord leert. Een pelgrim. Een pelgrim die weet, ik ben onderweg. Net zoals dat Israël onderweg was door de woestijn. Ze zeiden, ja, we gaan wel steeds verder, maar we zijn er nog niet. We moeten nog verder, we moeten nog verder. We zijn een pelgrim. En een christen is een pelgrim die zegt, we zijn er nog niet. We zijn wel hier en daar zorgt de Heer wel voor ons, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. We zijn onderweg. Een reiziger. Een vreemdeling. En het leven van een christen is het leven van een pelgrim. Misschien weet je ook wel, een van de beroemdste boeken, christelijke boeken die er ooit geschreven is, dat is de Christenreis. Die heet in het Engels The Pilgrim's Progress. Dus de voortgang van de pelgrim. Dus een christen is een pelgrim. En die heeft nogal wat moeite. Onderweg. Droefenis. En vervolging. Het leven hier op aarde is niet zo heel veel makkelijker dan het leven in de woestijn. Alle droefenis. Nou, als je een poosje predikant bent, dan ben je op bijna niemand meer jaloers. En misschien heb je dat nog wel. Dan denk ik zo. Zo stier te hebben. Maar als je een poosje predikant bent, dan zeg je, er is eigenlijk niemand die het voor elkaar heeft. Dat zie ik zo niet. Maar zo na 2 jaar, dan ken je zoveel verhalen. Verhalen die we zo aan de buitenkant niet zien, maar dan die dragen bij ons. En ik weet, het meeste wat u bij u draagt, weet ik niet. Maar wat je zo gaandeweg hoort, dan denk je, wat is er eigenlijk een nood? Wat een droefenis. Oud verdriet en nieuw verdriet. En dat is er in de gemeente en dat is er in de hele wereld. Het is niet voor niets dat in de wereld waar mensen geen hoop hebben, de zelfmoordcijfers zo hoog zijn. En onder jongeren zo ongeveer de belangrijkste doodsoorzaak is. Er is zoveel nood. Maar dat zie je niet. Ik zeg al, dat zie ik zo van de buitenkant niet. Maar dat zien we ook niet als wij in de wereld om ons heen kijken. Zeg, het gaat toch goed? Nou ja, kijk, af en toe dan zijn er wat cijfers die wat tegenvallen. En huizenprijzen, dat is allemaal ingewikkeld. En dan heb je migratie, dat is ook allemaal niet zo fijn. Maar eigenlijk hebben we het toch geweldig goed. Wat een overvloed. Vakantie en eten en drinken. We hebben eigenlijk zoveel wat ons kan helpen om het verdriet te vergeten. Als je geen leuke dingen hebt, dan nog wel goede dingen. Hard werken, noem maar op. En als je maar hard werkt of als je maar leuke dingen doet, als je maar gezellig hebt met elkaar, ja, dan hoef je toch al dat verdriet niet te voelen. Dat proberen we. En je zou kunnen zeggen, dat is het ongelovige antwoord op alle verdriet. Deze wereld probeert het fijn te krijgen. Dat je maar niet te veel eraan hoeft te denken dat het moeilijk is in deze wereld. Maar hier is nou een kind van God aan het woord en die zegt, nee, dat heeft me niet geholpen. Daar zoek ik het niet meer in. Je mag soms uit Gods hand goede gaven ontvangen. Een oase, zoals Israël het ook kreeg in de woestijn. Maar je weet, het blijft een woestijn. Het blijft een pelgrimsreis. En je voelt eigenlijk nog iets meer dan een ander. Van de nood van deze wereld. Omdat er ook die vervolging is. De tegenstand. De lelijkheid van de zonde die je door het hart gaat. De verleidingen die aan je leven trekken. De duivel die niet ophoudt om je aan te vechten. En soms medemensen die je echt tegenstaan. Die je echt moeilijk maken om te geloven. Bij ons valt dat nog mee. Maar ook in Nederland zijn de mensen ontslagen vanwege hun geloof. En wereldwijd, daar is zoveel heftiger. Er zijn mensen die nooit werk kunnen vinden. Die geen stap uit de deur durven doen zonder angst. Mensen die daadwerkelijk doodgeschoten worden omdat ze christen zijn. En een christen hier in Nederland, die zegt, ja, maar wij hebben toch eigenlijk nogal veilig. Die voelt dat toch. Die zegt, ja, de broederschap, de wereldwijde broeders en zusters, die pijn lijden, die voel ik in mijn eigen ziel. Als er één lid lijdt, lijden alle leden mede. Wat een vervolging. Wat een pijn is er voor het lichaam van Christus. En je voelt, er is geen tijdelijke oplossing. Een dokter kan je niet helpen. Vakantie kan je niet helpen, werk kan je niet helpen, vrienden kun je niet helpen. Niet om de diepste nood op te lossen. Maar het hoeft ook niet. Alle tijdelijke oplossingen zijn maar tijdelijk. En oppervlakkige oplossingen die zijn maar oppervlakkig. Maar God zegt, je bent onderweg. Dus als je dat voelt... Van, ik ben hier niet thuis. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Dan zegt dat tegelijk. Dat is mooi. Kijk, je kunt de neiging hebben dan te denken, ja, maar als ik nou wel hier thuis was, hè. Als ik me nou hier echt thuis voelde, dat was fijn. Maar ja, dan voel je alle nood. Nee, toch niet. Gelukkig niet. Gelukkig is dit het vaderland niet. Gelukkig ben ik onderweg. Het vaderland wacht nog. Eenmaal. Eenmaal als de bazuinen klinken. Dan komt die tijd. En nu? Nu onderweg. En nu? Nog een, denk maar even aan die woestijnreis. Nu klinken er steeds wel bazuinstoten. Bazuinstoten die zeggen, voort, u moet verder. Bazuinstoten die zeggen, waakt, u moet strijden. En al die bazuinstoten, die zeggen ook, straks de laatste. Straks zal Christus terugkomen. Wat zijn dan die bazuinstoten? In het Oude Testament was dat letterlijk zo. Maar wat is dan nu de bazuin die klinkt? Het woord. De bazuin van het evangelie. Elke preek. Elke keer als je Bijbel open gaat, dat is dat een bazuinstoot. Hoort. Let op. Besef dat je een reiziger bent. Let op. Zie dat de vijanden er zijn. En kijk. Kijk vooruit. Eenmaal. Wij verwachten die grote dag dat Christus zal wederkomen. Hij komt om de aarde te richten. Het leven voor de wederkomst is een leven vol verdriet en strijd. Het is ook een leven waarin we worden opgewekt. En luistert u daarna? In alle droefenis en vervolging is dit dan de klank die je zo graag hoort. Het blije bazuingeklank, als het woord opengaat en je het weet, je des te zekerder weet, hij komt. Of zeg je, daar let ik niet op. Dat woord, daar let ik niet op. Ik heb er helemaal geen zin in dat Jezus terugkomt. Hier, dit leven, daar zoek ik het. Daar heb ik het prima. En als het nog niet helemaal prima is, dan probeer ik het prima te krijgen. Als er nog hier problemen zijn, dan gaan we het oplossen. Dan maken we het leuker. Is dat nog hoe je erin staat? Zoek je het nog in dit tijdelijke leven? En wil je die bazuinklank van het woord niet horen? Of hoor je het ook? En zeg je het mee? Ik geloof. Geloof met hart en ziel. Dat Jezus Christus zal wederkomen. Dan komen we bij het tweede. Christus zal wederkomen, de levende in zijn wederkomst. Want dat is het wat wij verwachten. Niet alleen maar de klank, de roepstem, maar wij verwachten Christus. Zoals dat in 1 Thessalonicenzen 4 gehoord hebben. In 1 Thessalonicenzen 4, daar verwijst Paulus naar het bazuingeklank uit het Oude Testament. En dan zegt hij, want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel. De Heere zelf zal neerdalen van de hemel. Als dan die laatste bazuin zal klinken. Het geroep van de archangel, van de aartsengel. Dan komt Christus. Dat is de grote dag die verwacht wordt. Niet maar een einde aan de wereldgeschiedenis. Maar een einde aan het werk van Christus. Niet het laatste wat hier op aarde gebeuren moet alleen, maar het laatste wat Christus nog moet doen. Hij heeft zijn werk bijna klaar. Hij is uit de hemel gekomen. Hij is op aarde geweest. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij is naar de hemel gegaan. Hij heeft al zoveel werk gedaan voor de zaligheid van zijn kerk. En hij is nog aan het werken. Hij leeft altijd om voor zijn kerk te bidden. Hij leeft altijd om over zijn kerk te regeren. Hij leeft altijd om de vijanden van de kerk te bestrijden. Dat hebben we de vorige keer gehoord. En dat werk zit er bijna op. De meeste jaren van het werk van Christus in de hemel, die zijn voorbij. Nog even. En dan zal hij komen. Dan zal de bazuin het uitroepen. De bruidegom komt, gaat uit, hem tegemoet. En hoe komt hij dan? Er staat hier, als de rechter. Staat in het woord, als de rechter. We belijden het. Hij komt om te oordelen. Dan komt hij anders dan de eerste keer. Wel dezelfde persoon. Maar dan komt hij anders. Toen hij de eerste keer kwam, toen kwam hij in nederigheid. Toen kwam hij op zo'n manier dat mensen over hem konden recht spreken. En die waren er mensen die zeiden, wij kunnen wel zeggen of hij het goed doet of fout. Het Joodse Sanhedrin, die heeft een oordeel over hem uitgesproken. Jezus is doodschuldig. Toen stond hij voor de rechterstoel van Pilatus. En Pilatus zei, ik ben stadhouder en dit is maar een mannetje. Ik zal hem oordelen. Hij moet met kruis. Jezus liet zich veroordelen. Maar zo blijft het niet. Hij zal komen om zelf te oordelen. De levenden en de doden. Hij komt met macht en majesteit. Hij komt zo dat niemand hem kan tegenhouden en dat niemand hem kan ontkennen. Dat niemand meer kan zeggen, ja, maar ik geloof niet in God. En ik geloof niet in Jezus. En al die mensen die nu nog zeggen, er is geen God. Of die nu zeggen, God heeft geen zoon. Of die nu nog zeggen, ik heb Jezus niet nodig. Die kunnen dan niet anders. Die zullen hem moeten erkennen. Als hij komt met macht en majesteit, dan zal iedereen het zien. Het is waar. Hij is Heere. Hij is rechter. En ik kan er niet aan ontkomen. Niemand kan eraan ontkomen. Degenen die gestorven zijn niet. De zee geeft aan doden weer, de graven zullen geopend worden. Allen die zullen moeten luisteren. Waar je dan ook naartoe vlucht, er is geen plaats waar de stem van Christus je niet kan vinden. dan zullen mensen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van onze God. Maar dan zullen ze het voelen. Christus kent mij. Hij kent mij tot in de diepste maag. Christus oordeelt mij en hij veroordeelt mij. Dan weet iedereen het. Hij is rechter. Maar dan ook die dreiging. Hoe kan ik nu aan deze rechter ooit ontkomen? Maar al zouden die bergen en heuvelen doen. Luister naar die roep, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Al zouden ze doen, dan nog weet Christus de mensen onder die bergen en heuvelen vandaan te halen. Hij is een rechter, niet voor mensen die hem erkennen. Maar hij is een rechter om te oordelen alle levenden en doden. Wat is nodig dat we daarvan onder de indruk zijn? En dat wij deze rechter echt als rechter zien. Jezus is niet maar een slappe man of zo. Hij is niet alleen maar goed en vriendelijk. Dat is ook zo. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van de eeuwigheid. En wie als een gebroken zondaar komt tot Jezus, die hoeft niet bang te zijn dat hij dan bliksemende ogen treft. Denk ook aan de kinderen die tot hem kwamen. En toen de discipelen zeiden, ga weg. Toen zei de Heer Jezus, nee, laat ze komen. En wat een vriendelijkheid ligt er in de Heer Jezus. En dat wil ik u wel direct zeggen. U hebt niet één goede reden om bij de Heer Jezus weg te blijven. Er is niet één goede reden om bang voor hem te hoeven blijven. Maar er is wel alle reden om voor hem te vrezen. Hij is rechter. Hij is een heilige rechter. En hij moet toornen over onze zonden. En er is niemand van ons die kan zeggen, ja, maar dat zal bij mij wel meevallen. Als hij mij gaat oordelen, dan zal het oordeel vast wel aardig gunstig uitpakken. Ik ben wel vriendelijk. Ik ben ook wel godsdienstig. En ik doe ook goed mijn best. En ik wil ook graag goede vrienden met de Heer Jezus zijn. Dus dat kan toch niet al te slecht uitvallen. Het zal toch wel gaan. Als we het met onszelf moeten doen, zal het niet gaan. We moeten niet onszelf een rad voor ogen draaien. Als hij in het recht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan kunnen wij niet voor hem bestaan. En het ware geloof, dat kent iets van een heilige huiver. Zoals die psalm dat zegt. Als je dat niet kent. Niet dat diepe ontzag. En dat de vrees je soms om het hart gaat slaan, kan slaan als je denkt aan jezelf tegenover hem. Oh, wat moet er van mij komen? Als je dat niet kent. Dan ken je niet Christus. Het hoort echt bij elkaar. De liefde van Christus en de schrik des Heren. Hoe kun je hem dan onder ogen komen? We hebben die twee feesten gehoord. Feest van bazuinen, feest van de loofhutten. Maar wat voor feest zat daar nou tussen? Daartussen was de grote verzoendag. Dat hebben we niet gelezen uit Leviticus 23. Dat hebt u vast wel gezien. Daartussen de grote verzoendag. Waar wijst dat nou op? Ik zei al, die bazuinen, dat was de oproep. De loofhutten die wijzen op de rust. De beschutting die de Heer wil wezen. En wat zit er nou tussen? De verzoening. De verzoening. Door het bloed van Christus. Het gaat er niet om dat je na die bazuinen, je moet dat niet op volgorde zien, dat je na die bazuin, de laatste bazuin, nog de verzoening kunt vinden. Nee, maar het zegt, hoe kun je de ingang vinden? Hoe kan het goed komen? Die dingen horen dan bij elkaar. Hoe kun je in die loofhut wonen? Wie zal verkeren, grote God? Wie zult gij kronen met zulke onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijk gunstgenot uw heilig Sion mogen bewonen? De verzoendag. En hoe krachtig staat het hier in vraag 52. Dat ik even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht. Dat is zo'n wonderlijk woord. Precies dezelfde die zelf voor het gericht Gods gekomen is, die verwacht ik tot een rechter. Degene die eerst de toorn van God gedragen heeft en waarvan de gelovige mag zeggen, die het voor mij gedaan heeft. Hij heeft de toorn van God, die hevige toorn, die toorn waar niemand van ons voor kan bestaan, die heeft hij gedragen. Die heeft hij voluit gedragen. Er hoefde niets meer bij. En die grote verzoendag, die zei, er komt een offer. Er komt een offer en dat is genoeg. Dat is voor altijd genoeg. Dat is genoeg om je tot in het heilige der heiligen te kunnen brengen. Dat is genoeg om de volle vrede met God te kunnen kennen. Maar er is maar één offer. Er is maar één weg. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Er is geen andere mogelijkheid om straks goed af te kunnen reizen. Alleen het bloed van Christus. Alleen dat hij zich in het gericht gesteld heeft. Alleen dat je schuilen mag achter dat kruis. Omdat je weet, ik verdien het. Maar hij wilde lijden genoeg voor al mijn zonden. Als je daar schuilen mag, dan kun je het zeggen. Als hij als rechter komt. Dat is niet gevaarlijk meer. Als je dan die heilige huiver kent. Die huiver van, als u zou gadeslaan mijn ongerechtigheden, hoe zou ik dan bestaan? Dan mag je tegelijk zeggen, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Het is niet of-of. Of je gelooft dat God rechtvaardig is, je moet bang voor hem zijn, of je hoeft daar niet meer aan te denken en je weet alleen maar van liefde en vergeving. Nee, wie Christus kent, die kent wel die huiver en die belijdenis van zonde. Maar niet meer de angst. De angst is eruit. De angst is eruit weggenomen en daarvoor in de plaats mag komen de vreugde. Zoals er staat ook in Psalm 130. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kindelijk gevreesd. En als dan die rechter komt, die rechter in majesteit en eerlijkheid, die rechter voor wie je weg zou moeten duiken, dan mag je toch zeggen, maar hij is dezelfde. Ik ken hem al. Hij die daar komt met zoveel majesteit en macht, dat is dezelfde tot wie ik mijn toevlucht heb genomen in zijn genade. Hij die nu het oordeel van God draagt, uitdraagt, is degene die het oordeel van God wegdroeg. Als je dan Christus ziet. Wat een rijkdom als je hem niet voor de eerst ziet. Als je mag zeggen, ja, hij is het. Hij is het die voor me instond. Hij is het die mij ontfermd heeft. Die mij omhelst heeft. Hij is het die mij gered heeft van de hel. Dan kan die me niet meer wegwerpen. Dat kan niet meer. Dat is zo zeker. Als hij je gered heeft van de toorn van God, zou die je dan er alsnog aan overgeven? Kan toch niet? Zal die voor je instaan? En als je vluchtte tot zijn genade, dan zijn het precies dezelfde armen met wie die je ontvangen zal. Hij is wel rechter. Hij is ook redder. Precies dezelfde. Zou je bang moeten zijn voor de Heer Jezus? Als hij degene was die je zonde weggenomen heeft. zou je bang moeten zijn voor zijn majesteit. Als je nu al mocht schuilen in zijn veiligheid, dan nee. Straks is het niet zo dat hij zijn masker afdoet. Maar straks, dan is het alleen zo dat de bedekking weggaat. Zeg, ja, ja, ik heb hem al gezien, maar ik zag hem nog maar zo vaag. Ik zag hem nog maar zo beperkt. En als het de bedekking, de laatste nevelen weggaan, dan zie je hem ten volle. Maar wel precies dezelfde. Hij is het. Mijn Heere. En mijn God. En dan, als laatste, het leven na zijn wederkomst. Dan het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest dat terugziet op die hele lange reis. U moet eraan denken, staat er, dat u onderweg geweest bent. En dat u in Loofhutten gewoond hebt. Maar dan is het een loofhut, om zo te zeggen, die blijft staan. Die altijd op dezelfde plek blijft. Nu geen lange reizen meer. Nu niet meer van oase naar oase. Maar schuilen in zijn hut. Schuilen in zijn heerlijkheid. Dus dat Loofhuttenfeest, als de Israëlieten dat onderweg moesten vieren, dan wees dat op de rust die over zou blijven. En waar dan? Waar zou dan die rust overblijven? Niet in Egypte. Daar moesten ze weg. Niet in de woestijn. Daar moesten ze doorheen. Maar waar wel? Kinderen, weet u, waar was de rust voor Israël? In Kanaan, hè? In Kanaan was de rust. Daar mochten ze dicht bij de Heere in veiligheid en in vrede leven. En dat aardse Kanaan, dat was een beeld van het hemelse Kanaan. Maar nou was er wel iets moeilijks. De Israëlieten die konden denken, fijn, straks in Kanaan. Maar als nou de Kanaanieten eens meegekeken hadden en meegedacht hadden. En het was Loofhutten geweest bij de Israëlieten. Nou, die Kanaanieten moeten denken, ja maar waar gaan ze straks hun huizen neerzetten? Waar geeft de Heer ze rust? Dat is in Kanaan. Wat moet er dan van ons komen? Nou, wat kwam er van die mensen in Kanaan? Ze werden verdreven. Waarom? Omdat ze een vijand waren van God. Een vijand van het volk van God. En een vijand van het woord van God. En die Kanaanieten die bekeerden zich niet. Ja, een paar. Rachab. En misschien ook de Gibeonieten. Maar in elk geval Rachab, die bekeerde zich. En die was veilig. Maar die Kanaanieten die vochten tegen Israël. Die werden gedood. En die moesten het land uit. Er was geen plaats voor de vijanden van God. En zo zal het ook zijn. Als Christus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, dan zal dat datzelfde verschil er ook zijn. Het volk van God mag veilig in vrede wonen. Dat is zeker. Er is toekomst voor het volk van God. Maar de vijanden, degene die niet willen dat Jezus koning over hen is, die worden verslagen. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen, zuchten. Het had niet gehoeven als ze zich maar bekeerden. Maar als ze in hun vijandschap bleven, dan betekent dat, dan is daar na de wederkomst van Christus geen plaats voor hem. Ja, één plaats. Plaats in de buitenste duisternis. Plaats in de eeuwige verdoemenis. Dat leven is eigenlijk geen leven. Dat leven is de eeuwige dood. En erger kan het niet. Het hoort er wel bij. Als wij zeggen, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden, dan zeggen wij daarmee iets zo ernstigs. Er is een hel. En iedereen die niet met God verzoend is, die moet er naartoe. Want wie met God niet verzoend is een vijand van God. Het is echt maar één van beiden. En toen ik zo zat overdenken in voorbereiding op de preek, toen kwam dat wel zo op me af. En ik dacht, ik moet het wel zeggen. Het is echt zo dat je een vijand bent van God, dat je geen vriend bent van God. En dan kan ik zeggen, ik heb u allemaal lief. En de een heb je natuurlijk wat vaker gesproken dan de ander. Maar ik heb u allemaal lief en toch moet ik zeggen, als je een vijand bent van God, dan ga je verloren. En dan ben je ten diepste een vijand van de kerk. Dan zit je in de kerk. Je bent toch een vijand van de kerk. En het kan dus bij u of bij jou zo wezen dat je hier zit en je zit er met verbondenheid aan anderen. En toch loopt er zo'n grote scheidslijn tussen jou en die ander. Omdat er een scheidslijn loopt tussen jou en de Heer. En straks, dan zal de een naar de rechterhand gaan. Dan zegt de Heer, kom, ga je gezegende van mijn vader. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb voor je betaald. Ik heb je gegeven al mijn liefde en ik heb je liefde ontvangen. Kom eeuwig bij mij. Dan zullen ze gaan. Maar als je nou de Heer Jezus niet kent, dan zie je ze gaan. Dan zeg je, daar gaan ze, wij mogen ingaan. En ik niet. Als je achter moet blijven. Als je aan de linkerhand van de Heer Jezus terechtkomt. Wat zul je dan zeggen? Waar komt dat van? Zul je dan zeggen, God is zo hard. Hij wil mij niet hebben. Zul je dat dan kunnen zeggen? Zul je dan kunnen zeggen, gaat het zo? Dat had ik nooit geweten. Ik hoop niet dat u denkt, vanuit mijn preken, het zal uiteindelijk wel meevallen. Af en toe gaat het wel over de hel, maar als het erop aankomt, zal het wel meevallen. De dominee neemt het eigenlijk ook niet ernstig. En anderen die zeggen dat er een hel is, die nemen het ook niet ernstig. Ze waarschuwen me er nooit voor. Dat kan wel gebeuren. Ik geloof het ook kunt zeggen. Als u verloren gaat. Dat je zegt, ik had het kunnen weten. Als ik maar had willen luisteren. En als ik maar eerlijk had willen nadenken over mijn hart. En de vraag had willen stellen, is het geloof echt, ben ik verzoend? Als je straks weggewezen moet worden, dan is er maar één reden. Dan zul je moeten zeggen, ik heb niet gewild. Ik heb de bestraffing verworpen. Ik wilde me niet geven aan de Heer. Hoe vreselijk. Als je als vijand van God verder leeft en zo zult moeten sterven. Als de Heer Jezus zo wederkomt. Als je zo leeft op het moment dat hij komt. En je bent nog een vijand van hem. Dan zul je nooit iemand anders een schuld kunnen geven. Maar dan zul je moeten zeggen. Ik heb niet op tijd gebogen. Al zijn vijanden. Maar er is nu ook een andere kant. Een vertroosting voor het volk van God. In deze wereld waar zoveel vijandschap is. In deze wereld waar de kerk het vaak moeilijk heeft. Bestreden wordt. Daar is dat uitzicht. Straks zal Christus het voor zijn kerk opnemen. Zoals hij deed in Canaan. Hij maakte ruimte voor Israël. En Israël die mocht daar wonen. En als ze maar echt achter de Heer aangekomen waren, dan was het zo goed gegaan voor ze. De Heer maakt ruimte voor zijn kerk. Hij neemt het voor al de zijnen op. Straks, als Christus terugkomt, dan zorgt hij ervoor dat er geen plaats meer is voor vijandschap. Dat er geen noodzaak is meer van strijd. Dan is alle strijd, alle lijden, alle verdrukking, alle aanvechting voorbij. En wat blijft over? Er blijft over een rust voor het volk van God. En wat is nou die rust? Die rust, dat is te mogen leven uit het hart van God. Die rust, dat betekent nooit meer afstand van Hem. Geen zonde meer. Geen opstandige gedachten meer. Geen verwijdering van God meer. Maar altijd rusten aan zijn hart. Eeuwig vrede. Wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Gerechtigheid. Geen zonde meer. Alles wat erbij hoort. Gerechtigheid, dat is, ligt hierin. Dat het volkomen zuiver ligt. Tussen de Heer en je ziel. Daar zal God alle eer krijgen. En je ziel. Alle vreugde. Zou je dan nu niet luisteren? Zou je nu niet goed luisteren naar het geluid van de bazuin? Het geluid van de bazuin dat zegt, Hij komt. Komt Hij dan als je redder? Amen.